Heer Jezus, dat is ons verlangen. Heer, dat als we samen zijn, als we samen zingen, maar ook als we samen het woord openen, dat u uw plaats neemt, Jezus. Dat u doet ook in onze harten, in onze levens, wat nodig is. Heer, en ik bid ook als we het woord openen, dat u door de werking van uw woord, door de werking van uw geest, echt spreekt in onze harten. Heer, dat u dingen aanraakt, dat u dingen naar boven haalt. Dat u vernieuwing brengt waar vernieuwing nodig is, ook in ons denken. Heer, we dragen het aan u op. We bidden erin om uw leiding en zegen. In uw machtige naam, Jezus. Amen. Amen. Neem plaats. Goedemiddag. Goedemiddag. Misschien ben je hier speciaal gekomen vandaag voor het opdragen, ben je te gast. Misschien ben ik nog wel nooit eerder in een kerk geweest, of al heel lang niet, of sta je er heel anders in. En dan kom je hier en ik kan me ook voorstellen dat je ook wel nieuwsgierig bent van wat is het dan voor kerk en wat gebeurt er allemaal en waar hebben ze het over samen. Nou, dan kom je op een zondag die ook wel een beetje meteen stevig is, want we hebben het eigenlijk best over een stevig, over een zwaar onderwerp vandaag. Het is stop het kwaad. Als Stadskerk geloven wij in de realiteit van het bovennatuurlijke leven. We geloven in God, maar we geloven ook dat er duistere negatieve machten zijn en actief zijn. En ook dat die machten proberen om het werk van God tegen te houden. En daar gaat het vandaag over. En dat moet ook wel een keer voorbij komen, want we hebben als ja-thema buitensporig. We kijken naar de zendingsreizen van Paulus. Nou, als we eerlijk kijken naar zijn reizen, dan komt het daar voorbij. Maar ook als wij voor dit seizoen het verlangen hebben dat we daadwerkelijk buitensporig veel meer van God zouden willen ervaren. Als we het verlangen hebben dat we buitensporig veel meer vrucht gaan dragen voor het koninkrijk, dan is er één ding heel erg zeker. Dat gaat gepaard met strijd. Dat gaat niet vanzelf. Het evangelie gaat niet alleen maar via mooie, lieve, vriendelijke contactjes en allerlei makkelijke wegen. Dat is soms hortend en stotend. Dat is soms tegen de stroom in. Dat gaat gepaard met strijd. En dus is de grote vraag vandaag, hoe ging Paulus om met geestelijke weerstand, met strijd waar hij ook mee geconfronteerd werd op zijn zendingsreizen. En dat zien we op allerlei plekken gebeuren. Ik heb er één uitgekozen, Handelingen 13, de eerste 12 versen. Dat is ook een bijzonder moment, want daar begint eigenlijk een nieuwe fase in Gods plan. Ook met die eerste gemeente. Het gebeurt allemaal in Jeruzalem, het spreidt zich wat spontaan uit. Maar vanaf hier ontstaat er echt een plan om dat goede nieuws, dat geweldige nieuws van de opgestane Jezus verder te brengen in de toenmalige wereld. Want nu gaat er echt een team van mensen, heel planmatig, grenzen over, letterlijk en figuurlijk, fysiek en geestelijk, om ook Joden, die al waren uitgestrooid, maar ook heidenen, te bereiken met het prachtige nieuws van Jezus. En dat gaat niet vanzelf, dat zullen we zien. Dus ik ga het lezen, Handelingen 13, vers 1. Het begint met veel namen, dus we hebben afgesproken, ik ga het langzaam lezen. Want ik, qua spreker, heb ik niet de populariteitsprijs bij vertalers en tolken, want ik spreek het snelst van alle sprekers over het algemeen. Dus ik doe mijn best. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon, die Niger werd genoemd, Lucius, de Cyreneer. Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe dat vertaald wordt. Hè? Want de Cyreneer, hoe vertaal je dat dan? Nee? Lucius. Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch, viervorst, Herodes en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagoge van de Joden. Johannes, dat is Johannes Marcus, was met hem meegegaan om hen te helpen. En ze reisden het hele eiland rond tot ze in Paphos kwamen. Waar ze een Joodse magier aantroffen, een valse profeet die Bar Jezus heette. En tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, de proconsul, oftewel de Romeinse baas over dat gebied op dat moment. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen, omdat hij meer wilde horen over het woord van God. Maar Elimas, zoals Bar Jezus ook wel werd genoemd, want Elimas betekent magier, stelde zich tegen hen te weer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden. Tot zover eerst even. Paulus en Barnabas, hier is het nog Saulus, maar zijn naam verandert eigenlijk vanaf hier ongeveer in Paulus, die gaan erop uit. En er ontstaat een nieuwe fase in de verkondiging van het evangelie van Jezus. Maar dan zie je, ze zijn nog niet op weg. En het eerste beste etappe van hun reis komen ze meteen in aanraking met strijd en met gedoe en met conflict en met mensen die tegen hun zijn. En weet je, dat is vandaag de dag niet anders. Het is een illusie dat wij stad en ommeland zouden kunnen bereiken met het goede nieuws van Jezus, zonder dat dat gedoe oplevert, zonder dat het strijd oplevert. En weet je, dat is niks aan. Ik hou niet van strijd, ik hou niet van gedoe. Ik ga het liever uit de weg. Maar joh, het is een realiteit. Als wij een soort van land willen innemen voor het koninkrijk van God, dan is daar een rijk der duisternis die zegt van, oeh, maar dat willen we kost wat kost voorkomen. Dat is een geestelijke realiteit waar we mee te maken hebben, waar we niet bang voor hoeven zijn, want groter is hij die in mij is dan die in de wereld is. Maar we moeten ons er wel bewust van zijn, want als we het niet zijn, gaan we oh zo makkelijk onderuit. En het verhaal begint hier met een fascinerend tafereel. De leiders van de gemeente in Antiochië zijn aan het vasten. Ze zijn aan het bidden. Ze aanbidden de Heer, ze zoeken ook aan leiding van Heer, wat is de volgende stap in uw plan? Zijn er nieuwe wegen? En ja, er is een nieuwe weg. God maakt duidelijk dat twee van de voornaamste leiders, dat die apart gezet moeten worden, dat die uitgezonden moeten worden, omdat ze ergens anders nodig zijn. En het is wel heel fijn. Het is wel heel erg mooi dat de Heer dat zo duidelijk maakt. Dat hij heel expliciet Paulus en Barnabas roept. Want dat betekent ook dat ze gaan op weg. En ze zijn nog niet op weg of het gedoe begint al. Oh, dan kun je soms zo ook denken van, oh, laat ook maar. Laat ook maar. Het levert zoveel strijd op, het levert zoveel gedoe op. Ik wandel wel niet in de roeping die u voor me hebt. Maar nee, juist omdat zij weten, maar het was God die riep. Het was God die ons op deze weg heeft verplaatst. Juist omdat zij die roeping hebben gehad, kunnen ze volhouden. Kunnen ze ook stand houden, ook in de strijd die daar is op die weg van roeping. Ze hebben het zo nodig om die roeping in het hart op te bergen. En daarna terug te gaan op momenten dat het nodig is. Ook als er strijd is. En ze gaan. Ondanks de strijd, dwars door de strijd, ze blijven gaan. Want ze hebben hun roeping ongelooflijk helder. En dat kan alleen al misschien wel de boodschap zijn voor jou vandaag zoals je hier zit. Dat het nodig is voor jou om te horen, blijf vasthouden aan de roeping die God jou heel persoonlijk allang heeft gegeven. Misschien weet je wel, God heeft me geroepen voor iets specifieks of iets algemeens. En toen ging ik op weg vol goede moed en enthousiasme, want het was God die sprak. En nu ben je ergens en denk je, het is ook niet makkelijk op die weg van roeping. Het levert gedoe op en mensen begrijpen me niet. En liever stap ik daar weer vanaf. En ik ken het, die neiging om dat te doen. Maar weet je, als God je geroepen heeft, blijf dan vasthouden aan de roeping. Keer terug naar je roeping. Vraag God wat de volgende stap is. Vraag hem om je te sterken in de strijd die dat soms misschien best wel kan opleveren. Maar hou vast aan je roeping. Laat je niet afleiden, laat je niet afschrikken. En Paulus en Barnabas doen het ook niet. Ze gaan op pad. Ze gaan op pad en ze hebben een plan. Niks mis met een goed plan. Ja, het is belangrijk om de wil van de Heer te zoeken, maar ook zelf goed na te denken. En ze hebben een heel goed plan. Zij verlangen naar dat evangelie van Jezus, dat goede nieuws, dat ze dat kan verspreiden in de volle breedte. Maar ze denken ook, wat is handig? Ze kiezen voor de grote steden op dat moment, want van daaruit kan het nieuws zich weer makkelijk verder verspreiden. Maar ze denken ook, we gaan eerst naar de Joodse gemeenschap. Want ze zetten zich er niet tegen af, maar ze hebben zo ontzettend veel liefde voor het Joodse volk, voor hun broers en zussen. En ze willen zo graag dat ze gaan snappen, joh, die beloofde Messias. Die grote koning die in al die profetieën in het Oude Testament is aangekondigd. Joh, het is Jezus. Het is Jezus die is gekruisigd, die is opgestaan uit de dood. Hij is de beloofde Messias, waar het hele Oude Testament over spreekt. Oh, leert hem toch kennen, geloof toch dat hij het is. Dus ze hebben passie, ze hebben verlangen voor de Joodse gemeenschap. En ze komen daar het makkelijkst binnen, want ze zijn zelf Jood. Dus ze mogen daar binnenkomen en in de synagoge meepraten en onderwijs geven. En dat doen ze vrijmoedig. En dan komen Joden tot geloof en zeggen, ja, ik geloof dat Jezus de beloofde Messias is. Maar uiteindelijk levert dat ook altijd strijd op. Dan kan je zeggen, nou ja, jammer, dan gaan we maar weer terug. Nee, dan denken ze, oké, dit was ons deel bij de Joden. En nu, in dezelfde stad, gaan we een paar huizen verder zitten. En gaan we het vertellen aan de heidenen. Want dat is de nieuwe weg. Het is niet alleen voor het Joodse volk, maar het is ook voor de heidenen. Dat mooie nieuws van Jezus. En dus richten ze zich op de heidenen. En dan komen ze in Cyprus. En bijzonder is dat daar ook een heiden, de Romeinse gezaghebber, Sergius Paulus, dat hij grote interesse heeft in de boodschap van Paulus en Barnabas. En dat hij ook graag hen wil ontmoeten, in gesprek wil om meer te horen over die Jezus waar het over gaat. Dat is bijzonder, want dan zie je, het evangelie vindt zijn weg naar op dat moment de aardse vijand. Want dat is wat de Romeinen waren van de Joden. Maar in dit geval treedt het ook het gebied binnen van de geestelijke vijand. Het was bezet gebied. En die vijand bestoot dan ook om terug te vechten. Om te proberen tegen te houden. In de persoon van Bar-Jezus. Ook wel Elimas genoemd. En het ironische, Bar-Jezus, dat betekent letterlijk Bar is zoon. En Jezus is Jezus of God die redt. Dus de zoon van God die redt houdt het nieuws tegen over de zoon van God die redt. De ironie alleen al in zijn naam. En Paulus en Barnabas treffen dan ook die Bar-Jezus aan als ze bij die proconsul komen. En dan zie je de boodschappers van de waarheid, die ontmoeten hier een profeet van de leugen. En hij probeert die proconsul ervan overtuigen om vooral niet te luisteren naar alles wat die Paulus en alles wat die Barnabas te vertellen hebben. En dan zie je, dan kom je daarbij een sleutelmoment in de verkondiging van het evangelie op Cyprus, vers 9. Daarop keek Saulus, die ook bekend stond als Paulus en die we vanaf dat moment bijna alleen nog maar als Paulus zien, aangesproken, keek hem, Bar-Jezus, strak aan. En, dat is dan wel heel belangrijk dat je weet wat je doet, vervuld van de Heilige Geest, zei hij, u bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? Stevige tekst. De tovenaar wordt hier ontmaskerd. Zijn ware aard wordt onthuld, zou je kunnen zeggen. Hij heet zoon van Jezus, maar hij blijkt een zoon van de duivel te zijn. En Paulus die reageert bijzonder scherp. Vervuld door de Heilige Geest. Wij zijn gewend, en dat is ook goed, en de nadruk mag liggen, dat wij in het spreken naar elkaar en over elkaar, vooral heel erg spreken in genade en in liefde. Dat dat onze basishouding is, hoe we spreken over elkaar, hoe we spreken over de mensen die we kennen, genade en liefde. Maar er zijn van die momenten dat alleen maar spreken in liefde en genade niet genoeg is. Er zijn momenten dat we het kwaad recht in de ogen moeten kijken, het kwaad moeten aanspreken en niet alleen maar liefde woorden spreken op dat moment. Dan moeten we de confrontatie aangaan, zoals Paulus dat ook doet hier. Bijzonder scherp. En denk, kennen we dat nog? Ook een stuk heilige verontwaardiging, heilig ongenoegen in ons, omdat we om ons heen zien hoeveel kwaad er nog in de wereld is, maar ook in onze eigen levens is. En ook in onze gemeente soms zomaar is. Hebben we de moed om dat kwaad in de ogen te kijken? Hebben we moed om te zeggen, Heer, raak mijn hart. Voor wat uw hart raakt, in al het onrecht wat er maar gebeurt. Raak het maar aan, Heer. Laat mij maar strijder zijn. Vanuit uw waarheid, vanuit uw liefde. En Paulus, die doet dat. Hij is geraakt door wat Gods hart raakt. De geest heeft alle ruimte in hem om te spreken en ook te handelen. En dan zie je ook, dan doet hij ook iets heftigs. Paulus roept Gods oordeel uit over Elimas in de vorm van een tijdelijke blindheid. Vers 11, let op. De hand van de Heer zal u treffen. U zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien. En onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Tijdelijke blindheid. En Paulus wist dat het was, want toen Paulus de ontmoeting had met Jezus, was er ook sprake van een tijdelijke blindheid. En ik denk dat Paulus ook hoopt dat die tijdelijke blindheid bij Elimas, bij Bar-Jezus, hetzelfde effect zal hebben als bij hemzelf. Dat hij gaat zien dat de God van de hemel, de God van de Joden, daadwerkelijk ook zijn God wil zijn. En dat Jezus daadwerkelijk de Zoon van God is. Dat inkeer, dat aanvaarding van het evangelie toch het effect mag zijn van die tijdelijke blindheid. Het heeft in ieder geval effect op de proconsul die diep onder de indruk is. Vers 12, toen de proconsul dit zag, hij zag het ook gebeuren. Aanvaarde hij het geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd. Dus het is niet alleen maar er gebeurt iets bovennatuurlijks, er gebeurt een wonder, een teken. Nee, hij was ook onder de indruk van wat hij had gehoord over Jezus, of wie Jezus is. En hij komt tot geloof. Je zou kunnen zeggen, een verstandig man, zoals hij in vers 7 wordt genoemd, neemt het meest wijze besluit van zijn hele leven door het evangelie van Jezus, het goede nieuws van Jezus, ook te geloven en te aanvaarden. Dat is ook goed nieuws voor mij. Jezus is ook gestorven voor mij. Hij is ook opgestaan voor mij. En als je dan kijkt naar zo'n verhaal, man, dat is best een stevig verhaal. Voor Paulus en Barnabas, Bar-Jezus en de proconsul. Maar bij dit soort verhalen is het ook zo, en we nemen dat in Handelingen, we lezen door, het is zo makkelijk een verhaal ook van toen en daar. En het blijft een verhaal van toen en daar. Van ja, de tovenaars, daar staan wij toch niet zomaar oog in oog mee. En dat is toch echt wel Paulus op zijn reis, is heel specifiek. En we zeggen, joh, duimpje omhoog en een dikke like voor Paulus. Hè? Goed gedaan, de strijd gestreden, top. Maar wat moeten wij daarmee? Nou, wij kunnen daar heel veel mee. We hebben het nodig om juist ook zo'n situatie door te vertalen naar hier en nu. Want hoe bieden jij en ik gewoon in ons leven weerstand tegen de machten van de duisternis? De duisternis die zich verzet, oh, zeker ook als het evangelie voortgang mag krijgen via jou, via mij. Dan verzet de duisternis zich daartegen. Dat kun je zeggen, nou, dat wil ik niet en dat vind ik niet prettig. Prima, maar dat houdt de duisternis niet tegen. En de duisternis die leugens in ons denken wil planten, als misschien wel een van de meest effectieve tactieken van de duisternis, leugens in ons denken. Als wij proberen om te wandelen in Gods waarheid, als wij proberen te wandelen in Gods roeping, oh, een van de meest effectieve tactieken is om leugens te planten in ons denken. Over wie God is, over wie we zelf zijn, over hoe we naar de ander mogen kijken. Het is de bron, ons denken, om tot ons spreken te komen, ook tot ons gedrag te komen. En in de voorbereiding moest ik bij dit punt eigenlijk ook denken aan het punt van eenzaamheid. Er is veel eenzaamheid in de maatschappij, maar er is ook, we zijn een grote gemeente en we horen die verhalen, er is soms ook eenzaamheid binnen de gemeente. En ja, stap 1 is dat we ons best doen als gezin samen om te zien waar is dat dan en hoe kunnen wij daar dan verbinden, hoe kunnen we mensen helpen om erbij te komen. Maar ik geloof ook, en ik geloof dat de Heer dat liet zien, dat de eenzaamheid deels, niet vooral, maar deels ook te maken heeft met leugens in ons denken. Dat wij ons ook hebben laten afzonderen, omdat we zijn gaan geloven, ja, dat wij ook eigenlijk niet waard genoeg zijn om erbij te horen. Om vol onderdeel te zijn van een kring of een team of van deze gemeente. En weet je, dat is een leugen. En ik geloof dat het een van de wortels is. Onder eenzaamheid, ook binnen onze gemeente. De waarheid is, joh, je hoort erbij. Het kan soms wat moeilijker zijn, ook vanuit alle dingen die je mee hebt gemaakt, om makkelijk in verbinding te komen met anderen. Maar je hoort erbij. En het is aan ons ook om extra ons best te doen om jou dat gevoel te geven. En weet je, de duisternis, ja, er komt soms druk van buitenaf, zeker. Maar weet je waar de grootste druk van de duisternis binnen de gemeente ontstaat? Nou, ik heb het al gezegd, binnen de gemeente. Van buitenaf, dat kun je soms makkelijk herkennen, maar van binnenuit is het soms zo ook geniepig via roddel, via oneenigheid, via onze ego's, via gevoel van zelfrechtvaardiging. Als je ziet wat er gebeurt of hoort wat er gebeurt en dan ga je zelfrechtvaardigen en dan gaan we negatief spreken over een ander. En ik word daar gewoon te vaak mee geconfronteerd. Een week geleden nog, dat hoor ik weer iemand, die heeft dan iets gehoord van iemand anders. Die dat had gehoord van iemand anders die ergens bij was, waar iemand er iets heeft gezegd. En nou, dat vond niet zo prettig. En dan hoort iemand dat. En denkt, nou ja, en dat past wel een beetje in het filter van, oh ja, oh, zie je wel. En die gaat dan mee naar een andere van, nou, wat daar gebeurd is, jongen, dat is echt niet best. En dat gebeurt op allerlei vlakken. Dat gebeurt op allerlei manieren. In dit geval raakt het mij persoonlijk. Heb ik daar even al last van. En dat zijn echt van die momenten waar ik ook soms denk op mijn knieën van, Heer, oh, die roeping, hè. Mag ik daar misschien ook vanaf? En zegt de Heer, ja, maar je hebt de vrije wil. Als jij van je roeping af wil, dan mag je daar vanaf. En dan heb ik het even nodig om dat even te uiten. En dan, uiteindelijk wil ik er niet vanaf, want ik hou van de Heer. En ik heb diep hart en passie voor zijn gemeente. Maar het zijn wel de momenten waarin ik ook als het bijvoorbeeld over mij gaat, en ik dat te horen, dan, Heer, mijn gebed van de laatste 2 jaar is boven alles, hou mijn hart zacht. In alles wat je hoort, in alles wat maar tegen je aan wordt gehouden, hou je hart zacht. Ook in mijn spreken over de ander. Ook als ik soms de neiging heb om mezelf te rechtvaardigen. Oh Heer, hou mijn hart zacht en geef me een gezonde mate van onverstoorbaarheid. Om me niet te laten aanleunen wat ik niet hoef te laten aanleunen. Om gewoon mijn ding te doen in het vertrouwen dat u doet wat u alleen kunt doen. En tegelijkertijd zie ik dat roddel en dat kwaadsprekerij zoveel stuk maakt in onze gemeente. En weet je, op het moment dat je je daarvoor laat lenen, weet je, ik plaats me daar niet buiten. Ook ik heb soms de neiging om mee te doen in het gesprek over een ander. Maar op het moment dat we ons daarvoor lenen, zijn we ongewild, zijn we onbewust, zomaar een werktuig in de handen van de duisternis. Ze kwaad gaan spreken over een broer of zus. Of over een bepaalde groep. Of over de leiding. Of over nou, hoe het daar gaat en dat groepje dat zus en zo doet. Daar moeten we echt mee stoppen. Want we geven daar de duisternis zoveel ruimte om zoveel stuk te maken. Zoveel zie je wel momentjes. Zoveel filters in ons denken die op een bepaalde manier afgesteld geraakt zijn. En alles wat erin komt, oh ja, zie je wel. Oh ja, zie je wel. Terwijl dat wat er gebeurt helemaal niks te maken heeft met jou, zie je wel. We moeten dat stopzetten en dat gaat niet vanzelf. Het is belangrijk om daar bewust van te zijn, om daar eerlijk over te zijn. Ik ben ook schuldig. Maar het maakt zoveel stuk. En de duisternis is de lachende derde. Niet eens de druk van buitenaf. We maken er genoeg rotzooi van binnenuit. En het bepaalde me ook weer vanuit dit verhaal, maar ook wel vanuit de rest van de Bijbel, vanuit eigen ervaringen in de praktijk, dat ik denk, oh ja, maar we moeten ook terug naar 2 ingrediënten in dit specifieke geschiedenisje van Paulus en Barnabas, die we een beetje hebben laten lopen voor mijn gevoel. De noodzaak tot vasten en bidden. We hebben het vaak genoeg over bidden, maar we hebben het denk ik al heel lang niet gehad over vasten. En dat is wat juist in de voorbereiding op me afkwam, wat bleef hangen. We hebben niet de luxe positie om te denken, wij kunnen wel zonder. Prima dat ze in de eerste gemeente heel vaak aan het bidden en vasten waren. Prima dat er door de kerkeeuw heen allerlei mensen hebben gevast. Maar joh, wij kunnen wel zonder. We hebben niet de luxe om te denken dat we zonder zouden kunnen. Vasten. Het is denk ik voor veel van ons te lang geleden. Of misschien heb ik het nog nooit gedaan. Maar als we onze roeping serieus nemen, als christenen, dan gaan we alleen maar vruchtbaar wandelen in onze roeping als wij gevuld zijn met de juiste dingen. Als wij afstand hebben gedaan van dingen die daarin niet oké zijn. En vasten kan juist daarin een hele wezenlijke rol spelen. En in die zin, het is al bijna hip aan het worden in de maatschappij. Dus je kunt het er ook gewoon met je collega's over hebben. Want ik kom soms zomaar tegen dat mensen zijn al aan het sap vasten. Die geloven niet, maar die weten wel van ja, als ik ga vasten en ik doe alleen maar sapjes, dan reinigt mijn lichaam zich van allerlei giftige stoffen. De vet, overtollige vetballast, die neemt wat af, dat is ook altijd gunstig. Dus je wordt er lichamelijk fitter van. Dat allerlei gezondheidsgoeroes zeggen, vasten, dat is echt iets heel goeds. Ja, dat wisten wij al. Maar wij zijn het vergeten. En we moeten notabene door allerlei gezondheidsgoeroes, en wij worden bepaald dat vasten zo goed is. Maar voor ons is vasten nog zoveel meer dan alleen maar lichamelijk fit worden. Ik merk, ik heb het de laatste paar weken weer een paar keer een dag gedaan, dan merk ik ook, man, het heeft echt effect. Fysiek ook. Ik merk dat als ik lichamelijk vast, dat ik geestelijker, scherper van geest word. Dat ik merk dat mijn geestelijke zintuigen scherper zijn. Dat ik makkelijker me kan concentreren. Dat ik makkelijker proef waar het soms op aankomt of waar het heen moet. Dus geestelijk vasten, ja, ook dan doen we vrijwillig afstand van voedsel. Maar het kan ook zijn dat je vast van andere zaken. Je kunt ook vasten van seksualiteit. Omdat je zegt, ik wil daarin ook niet gericht zijn op wat mijn lichaam vraagt en nodig heeft. En daar is niks mis mee. Maar ik wil me focussen op de Heer. Je kunt ook vasten van allerlei vormen van schermtijd. Met als doel, ik wil ook tijd apart zetten. De tijd die ik over heb, dat ik niet eet, dat ik niet naar allerlei schermen kijk, die zet ik apart, die gebruik ik als tijd met de Heer. En daarin wil ik ook de Heer laten spreken. Ik wil niet alleen dat mijn lichaam fitter wordt, ik wil dat mijn geest fitter wordt. Ik wil onderzoeken, zijn er giftige gedachten in mijn denken binnengeslopen? Is mijn hart misschien een beetje verhard geraakt of verzuurd? Dat het allerlei leugentjes hun werk hebben kunnen doen. Ik heb het nodig om mezelf daarin te voeden met geestelijk voedsel. Dus het aardse voedsel laat ik staan. Maar ik neem extra tijd voor geestelijk voedsel. Voor de waarheid van God in mij. Want ik heb het nodig. En daar zie ik een sterke link met Romeinen 12. Waar het gaat over de vernieuwing van ons denken. En waarin we giftige gedachten gaan herkennen. En ons denken gaan voeden met waarheid van God. En giftige gedachten, joh, daar hebben we allemaal mee te maken. Gewoon omdat we leven in deze wereld waar heel veel wordt geroepen, waar heel veel wordt geschreeuwd, waar heel makkelijk wordt gedaan over allerlei dingen. Denk alleen maar aan seksuele moraal in de wereld. Dat het allemaal prima is en moet kunnen en als het goed voelt, dan is het goed. En als je allebei akkoord bent, dan is het akkoord. Losse seksuele contacten, geen probleem. Maar joh, dat is niet hoe God erover spreekt. God zegt, doe dat nou niet, joh. Want het beschadigt jou op de lange termijn. Het beschadigt de ander op de lange termijn. God zegt niet, je mag niet genieten van seksualiteit. God zegt, bewaar het. Zie het als iets heel kostbaars en kwetsbaars wat ik geef om van te genieten. Maar wel in de juiste setting. En de wereld roept van alles. Als ik kijk gewoon op social media hoe dat tegenwoordig gaat. Ook christenen onderling. Man, wat een drama op social media. Met naming en blaming en shaming en als er ergens toch al dat maaiveld en die kop erboven geldt, dan is het ook gewoon in de christelijke wereld. Heel erg naar, heel erg triest, maar het gebeurt en we zijn geneigd om te denken, als iedereen iets vindt, dan moet ik blijkbaar ook iets vinden. Nee, dat hoeft helemaal niet. We hoeven helemaal niks te vinden en zeker niet over anderen die we niet eens kennen. En weet je, alles wat de wereld tot ons zegt, alles wat via die schermen tot ons komt, het is niet wie jij bent. Je bent niet wat je hebt, je bent niet wat je doet. Je bent zelfs niet wat andere mensen van je zeggen. En we hebben dus nodig om ons denken te vernieuwen. En juist vasten kan daarin helpen, om keer op keer, want het is niet eenmalig iets van, ik ga nu één keer mijn denken vernieuwen met allerlei leugens en dat vernieuw ik dan en dan komt er allemaal waarheid en dan is het klaar. Nee, de Bijbel zegt, word voortdurend vernieuwd in uw denken. Dat is een levenslang proces. Af en toe moet even die virusscanner aan, van wat is de laatste periode eigenlijk binnengekomen? Dus dat moet eruit en waarheid moet erin. En dat zie ik een prachtige tekst die daarmee samenhangt, is Filippenzen 4, vers 8 en 9. Want niet alleen leugens herkennen, Maar hoe voller je bent met waarheid, hoe makkelijker je überhaupt leugens herkent. Hoe makkelijker je ook leugens uit je denken kunt houden. Maar als jij niet weet wat de waarheid van God is, ja, dan kan veel makkelijker ook de andere kant daar imprenten. En met een bepaald gevoel dingen in je hart vastzetten. Maar Filippenzen 4 zegt, nee jongen, broeders, voorts, broeders en zusters zijn natuurlijk. Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God van de vrede zal met u zijn. Al wat waar is, bedenk dat. Dus we hebben de opdracht om ons denken te voeden met waarheid. Al wat waardig is, bedenk dat. Dus in jouw denken, hoe jij kijkt naar de ander en hoe je geneigd bent van daaruit te spreken over de ander, is het waardig. Spreek je waardig over de ander. Want al wat waardig is, bedenk dat. Al wat rein is, bedenk dat. Vul je denken met alles wat rein is en niet met wat onrein is. En al die andere prachtige zaken, 8 verschillende zaken, waartoe God ons oproept om ons denken mee te vernieuwen. Bedenk dat. Dit is de input. Om jouw denken, mijn denken mee te vernieuwen. Om waarheid te planten in je hoofd, vandaar het in je hart, om vandaar het ook daden van waarheid te doen. En dat vraagt keuzes. Dat vraagt absoluut om keuzes in wat wij tot ons nemen, uit welke bronnen wij allemaal putten. Het vraagt keuzes in wat je leest, het vraagt keuzes in wat je kijkt, het vraagt keuzes in naar wie je wel en niet luistert. Want ik bedoel, we zijn soms zo naïef. Maar lees de bladen, kijk naar de tv. Veel van het aanbod heeft te maken met wat onwaar, onheilig, onrechtvaardig, onrein, lelijk, van slechte reputatie, wreed en verachtelijk is. En als je dat maar tot je neemt, omdat Netflix het nou eenmaal aanbiedt, of omdat het op YouTube voorbij komt. Als je dat tot je neemt, joh, dan kan ik eigenlijk maar één ding zeggen. Dat doe ik niet onaardig, maar ik meen het wel. Doe niet zo naïef. Doe niet zo naïef alsof jij kunt zeggen, joh, al die onreinheid, al die onwaarheid, al die wreedheid, joh, maar ik kan dat prima handelen, ik kan dat wel filteren, ik snap wel dat dat en dat stuk, ja, allemaal niet zo goed is, maar joh, ik snap heus wel als christen dat het eigenlijk anders is bedoeld, dus ik heb dat filter heel goed aanstaan. Doe niet zo naïef. Als jij je maar blijft voeden, je denken, constant met steeds dezelfde manier van denken, zoals dat ook in heel veel series maar heel normaal is, wat denk je dan? Het gaat jou uiteindelijk beïnvloeden. Het gaat zich ergens linksom vastzetten in je denken, in je hart. Het is naïef om te denken dat het jou wel zal lukken om daar prima tussendoor te laveren en daar weerstand tegen te bieden. Voor sommigen van ons is het nodig om structureel te vasten van bepaalde manieren, voedingsbronnen die we tot ons nemen. En het kan een bepaald scherm zijn, of het kan een bepaald whatever zijn, maakt mij niet uit. Maar je weet het wel. Je weet wel, als ik dit in de lange termijn tot me neem, uiteindelijk leidt het tot giftigheid in mijn denken, in mijn hart. En het is aan jou om te kiezen, laat je dat toe? Laat je dat onbeperkt toe? Of zeg je van, dat is niet waar ik mij mee wil voeden. Ik wil mij voeden met waarheid. Ik wil me voeden met reinheid. Ik wil me voeden met waardigheid. Dus maak de goede keuzes in wat je tot je neemt. En laat daarin Gods woord, de Bijbel, een grotere bron zijn dan welk scherm dan ook. En dan weten we dat Paulus ook tegen ons zal zeggen, wat we van Paulus gehoord en gezien hebben, breng het in toepassing. Breng Gods woord in toepassing. Breng die waarheid, die waarheid, die reinheid in toepassing. En de God van de vrede zal met u zijn. Amen. Daar gaan we voor bidden. Heer Jezus, we kennen u als de goedheid zelf. U bent goed. U bent liefde. U bent genade. U bent onvoorwaardelijke liefde. Zoveel groter dan wij maar kunnen beseffen in dit leven. Er is in u geen kwaad. Maar we zien, Heer, dat de machten van de duisternis nog steeds inbeuken. In deze wereld. In onze persoonlijke levens. Binnen de gemeente. En ja, Heer, u hebt aan dat kruis en door uw opstanding de macht van de duisternis overwonnen. Voor eens en voor altijd. Maar we weten ook, we leven nog in een tussentijd. Een tijd van, ja, alreeds het koninkrijk is gekomen. Maar dat koninkrijk is nog niet in al zijn volheid. We wachten op de vervulling van uw koninkrijk. We wachten op uw komst, Jezus. En in die tussentijd, Heer, hebben we te maken met machten van de duisternis die ze nog steeds roeren. Die nog steeds proberen tegen te houden. Die strijden, die leugens in ons denken willen planten. En Heer, help ons zien. Zoals Paulus ook vaak bidt voor gemeentes. O Heer, geef ons die geest van onderscheid. Om te proeven waar het op aankomt. Om te zien het onderscheid tussen goed en kwaad. Heer, help ons om te zien daar waar wij zelf zomaar geneigd zijn. Om een instrument te zijn van kwaadsprekerij en roddel. Omdat we het nodig hebben. Om onszelf te rechtvaardigen. En Jezus, u bent onze rechtvaardiging. Help ons om daarin een wacht voor onze lippen te plaatsen. Help ons, Heer, om alleen maar te willen denken over de anderen in termen van waardigheid. Reinheid. Doe uw werk in ons, Heer, en verbreek dat kwaad in ons midden. Help ons om die strijd, die goede strijd, in ons denken te voeren. Help ons om tijd apart te zetten, om ons te voeden met uw woord, met uw waarheid, met het leven wat er alleen maar is in u. U bent de bron, Jezus. We houden van u. U houdt zo van ons, Heer, maar u ziet ook hoe we ons zo laten afleiden af en toe van uw liefde, van uw evangelie. Help ons om te focussen. Help ons om waar het nodig is te leren vasten en daar ook vasthoudend in te zijn. Doe uw werk in Jezus' naam. Amen.